De meeste mensen zullen ermee akkoord gaan, als zij tenminste in de dood en de opstanding van Jezus geloven, dat er niks anders dan het bloed van Jezus ons kan redden van onze zonden. Most people who believe in Christ, who believe in his death and his resurrection, will agree with the fact that there is nothing else, as we just sang in that song, nothing but the blood of Jesus that can save us from our sin. Maar, ik had afgelopen week met Eunice een gesprek daarover, dat er soms mensen zijn die zeggen, als we met hen spreken, die doop in water, dat is niet nodig om gered te worden. Dat zij eigenlijk er niet van overtuigd zijn dat het bloed van Jezus u pas redt, dat het bloed van Jezus u pas vergeeft, wanneer jij wordt ondergedompeld. So, last week I had a conversation with Eunice that she had a conversation at her time with somebody, and this person told her that you don't have to be baptized to be saved. So they are not convinced that the blood of Jesus cleanses you from your sin at the point that you are being baptized. Ik kreeg ook een e-mail afgelopen week van iemand die als kleine baby gedoopt was in de katholieke kerk, die al een hele tijd eigenlijk al veel heeft gehoord van wat de Bijbel leert. En zijn vraag was van, ja maar, als nu die katholieke priester mij had ondergedompeld, zou ik dan wel gered zijn? And so last week I also received a question from somebody who I've been emailing with for a long time, and he said, well, if the Catholic priest who baptized me when I was young, if he would have done it in immersion, would it then be okay? And dus daar is veel verwarring rond over hoe iemand een christen wordt. So there is a lot of confusion about how a person ought to become a Christian. Maar vandaag wil ik het specifiek hebben over een element dat wordt aangehaald waarvan men zegt van kijk, de dief aan het kruis, die is niet gedoopt. Dus moet ik ook niet gedoopt worden om gered te worden. So today I want to talk about the thief on the cross. And of him it is said, look at him. He was on the cross, Jesus saved him, so I don't have to be baptized today in order to be saved. Well, laten we eens nadenken over die dingen. Let us think about these things. Kijk eens in Lucas hoofdstuk 23. Look at Luke chapter 23. Vers 39 tot 43. Lucas hoofdstuk 23. Luke 23, verse 39 to 43. Een der gehangen misdadigen lasterde hem. Zijt gij niet de Christus? Red u zelf en ons. 40. Maar de andere antwoordde en zeide hem bestraffende. Vreest zelfs gij God niet. Nu gij hetzelfde vonnis ontvangen hebt. 41. 41. En wij terecht, want wij ontvangen vergelding naar wat wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. 42. En hij zeide Jezus. Gedenk mijner, wanneer gij in uw koninkrijk komt. 43. En hij zeide tot hem, voorwaar ik zeg u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Als we naar de andere verhalen kijken in Marcus hoofdstuk 15 en in Matthäus hoofdstuk 27, dan zie je dat eigenlijk die twee rovers, die twee misdadigers, eerst alle twee aan het spotten waren met Jezus, samen met de omstaanders, samen met de fariseeën en de schriftgeleerden. En het lijkt erop, als we deze woorden zien, dat een van die rovers tot inkeer is gekomen en is gaan nadenken over Jezus en duidelijk getuigd van geloof in Jezus. So here we see that if we would read the other scriptures too in Mark chapter 15 and Matthew chapter 27, we would see that in the first place, the people who were standing around the cross of Jesus, the Pharisees, the scribes, but also the two robbers, They were all mocking Jesus. So it appears that one of the robbers, at one point, came to an understanding that it was not good what he was doing. And so he asked Jesus, "Think of me when you come in your kingdom." And als wij dus leren, als gemeente van Christus, en eigenlijk zou elke gelovige dat moeten leren, dat iemand gedoopt moet worden om behouden te worden, dan is een van de argumenten die men dus aanhaalt, de dief of de rover aan het kruis, is ook niet gedoopt. En die is wel behouden. Want hij vraagt aan Jezus, en wat antwoordt Jezus hem? Heden zult jij met mij in het paradijs zijn. So, this is an argument, this man is an argument that is often brought up when Christians, and in fact all who call themselves Christians, should teach that baptism saves you. And so when you teach that, a lot of people who say that they are Christians, they will say, look at the robber at the cross. He asked Jesus, think of me, and what did Jesus reply? Today you will be with me in paradise. Maar we moeten, als we over de Bijbel spreken, alles in de juiste context plaatsen. We must, when we talk about biblical things, put everything in the right context. En een eerste vraag die ik de mensen meestal stel, is deze. Onder welk testament leefde de dief? The first question I usually ask people who come up with this argument is, under which covenant did the thief live? Was it the Old or the New? Was it het Oude Testament of het Nieuwe Testament? En dat is een vraag waar velen eigenlijk nog nooit over hebben nagedacht. Maar toch zijn ze al overtuigd dat die van het kruis, dat is een voorbeeld voor mij hoe ik gered kan worden. And many people have not yet even considered this question, and yet they are convinced that the thief of the cross is an example for them how they can be saved. Nu, dat is niet altijd even slim. That is not always clever if you do this. Kijk eens in Hebreeën hoofdstuk 9. Look at Hebrews chapter 9. Vers 16 en 17. Vers 16 en 17. Hebreeën hoofdstuk 9. Vers 16 en 17. Want waar een testament is, moet noodzakelijk van de dood van de erflater melding gemaakt worden. Een testament toch wordt alleen van kracht indien iemand gestorven is, daar het nog geen gevolg heeft, zolang de erflater leeft. Hier zien we in principe wat we in ons dagelijks leven ook kennen, als wij een testament schrijven, heeft dat testament geen enkele waarde zolang jij nog in leven bent. Maar als jij komt te sterven, moet er eerst gezegd worden, Peter heeft een testament gemaakt, Peter is gestorven, nu kunnen we gaan kijken wat dat testament zegt en moeten we doen wat er in dat testament geschreven staat. Dat is logisch. In het Nieuwe Testament, in het testament dat God met de mensen heeft gesloten, is dat principe net hetzelfde. Wel, als we dat weten, ga ik je die vraag opnieuw stellen. Onder welk testament leefde de rover aan het kruis? So what we see here in verse 16 and 17, it says that where there is a testament, it is of necessity that it is being told that the one who, I'm looking for the English words, but read in the English please for me, verse 16.
In the case of a will, it is necessary to prove the death of one who made it.
Okay.
Because a will is in force only when somebody has died.
Okay.
It never takes effect while the one who made it is living.
Okay, there is a will. As long as the person is alive who wrote the will, whatever is in the will is of no effect. So, it is in our life like that when we make a will. But in the Bible, the principle is just the same. So if this is so, I'm going to ask the question again, under which testament that the robber on the cross, if we know this information, on which testament did he live? Wel, dan is het antwoord heel duidelijk. De rover aan het kruis leefde onder het oude verbond. Jezus was nog niet gestorven. Pas toen Jezus is gestorven, is het nieuwe verbond ingegaan. Van kracht, of krachtig geworden, of hoe je het ook wil noemen. So, with this scripture in mind, it is pretty obvious and pretty clear to us that the answer is, the correct answer is, the robber on the cross lived under the Old Testament. And up until the point that Jesus died, the Old Testament was in effect. And when Jesus died, he started the new covenant. He instituted the new testament. Okay. Denk dan eens na. En misschien moet ik die vraag, moet ik voorzichtig zijn hoe ik dat ga formuleren, om geen misverstanden te geven. Maar nee, laten we eens naar Marcus hoofdstuk 16 gaan. Let us go to Mark chapter 16. En stel u zelf deze vraag. Wat heeft Jezus gezegd na zijn dood? Na zijn opstanding, wat de mensen moesten gepredikt worden om behouden te worden. So ask yourself this question. What did Jesus say, the one who made the will, who is the one who has the right to say what the will is, what did he say after his death and his resurrection, what people should be told how to be saved? Marcus hoofdstuk 16, vers 15 en 16. Mark chapter 16, vers 15 en 16. En hij zeide tot zijn apostelen: gaat heen in de gehele wereld, verkondig het evangelie aan de ganse schepping. Evangelie is goed nieuws. En wat is dat goede nieuws wat aan de ganse schepping moest verteld worden? Is het misschien, mensen, kijk eens naar de dief aan het kruis. Die vroeg aan mij: denk mij als je in uw koninkrijk komt. En ik heb hem gezegd, vandaag zult jij met mij in het paradijs zijn. Is dat wat Jezus zegt? Wat er moest gebeuren? Vers 16. Wie gelooft en zich laat dopen, die zal behouden worden. Maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. Dat is wat Jezus zei. Voor het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond, hoe mensen behouden moesten worden. So what we see in verse 15 is that Jesus says to his apostles, go into the whole world, preach the good news, the gospel, that is good news. And what is the good news that should be told to the whole creation? Is it? Well, look at the thief at the cross. You know, he said to me, Jesus, please think of me when you come in your kingdom. And I answered to him, today you will be with me in paradise. Is that what Jesus said? No, that's not what Jesus says. Jesus says, who believes and is baptized, that is the only one who will be saved. If you know how to be saved, then that's it. Believe and be baptized. Dus, dat brengt ons dan de vraag, hoe kon Jezus zeggen tegen die dief aan het kruis, heden zult gij met mij in het paradijs zijn? So that begs the question, how then could Jesus say, today you will be with me in the paradise? Well, kijk eens naar Lucas hoofdstuk 7. Look at Luke chapter 7. In Lucas hoofdstuk 7, daar zien we op een gegeven moment, vanaf vers 36, van vers 36, we are not going to read all of that. Er is een zondares wanneer Jezus in het huis van Simon de Fariseer komt. En die zondares die begint daar met haar tranen Jezus zijn voeten nat te maken, met haar haren Jezus zijn voeten zuiver te wrijven. En kijk eens wat Jezus over haar zegt in vers 47. So here we have the story of Jesus entering into the house of Simon the Pharisee. And there is a sinner, a woman, and she comes to Jesus and she is crying and she's wetting Jesus' feet with her tears. And then she's cleaning with her hair the feet of Jesus. And look what Jesus says about her in verse 47. Daarom zeg ik u, haar zonden zijn haar vergeven, al waren zij vele, want zij betoonde veel liefde. Maar wie weinig vergeven wordt, die betoont weinig liefde. 48. En Jezus zeide tot haar, uw zonden zijn u vergeven. 49. En die met hem aan tafel waren, begonnen bij zichzelf te zeggen, wie is deze, dat hij zelfs de zonde vergeeft? 50. En Jezus zeide tot de vrouw, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. Jezus vergaf zonde. En de mensen die dat hoorden, die waren daarom verbaasd. Die wisten niet wat ze hoorden. Wie is Jezus dat hij de zonde gaat vergeven? Waar heeft Jezus die macht vandaan? So we see in this story that Jesus says to this woman, your sins are forgiven. And it surprises the people who hear this, and they ask themselves in verse 49, who is this person? Who is this Jesus that he even forgives sin? Well, kijk eens. In Matthäus hoofdstuk 9, vers 6, look at Matthew chapter 9, verse 6. Er is iets over Jezus dat wij moeten weten. There is something about Jesus that we should know. En in dit verhaal gaat Jezus een verlamde genezen. In this story, Jesus will heal a person who was lame. En kijk wat hij zegt in vers 5, omdat de mensen eigenlijk met hem aan het spotten waren. Look what Jesus says in verse 5, when people were mocking, or some of the Pharisees were mocking with him. Wat is gemakkelijker te zeggen? Verse 5. Uw zonden worden vergeven, of te zeggen, sta op en wandel. En ja, wat is gemakkelijker? Ik denk dat het gemakkelijker is om te zeggen tegen iemand, oh, uw zonden zijn u vergeven. Daar hoef je niet veel voor te doen. Je moet het gewoon zeggen. Maar iemand die lam is heel zijn leven, of een lange tijd, om tegen die persoon te gaan zeggen, sta op en wandel, dat zijn een ander paar mouwen. Maar Jezus wilde dat de mensen iets wisten over hem. Vers 6. Maar opdat jij weten mocht, dat de Zoon des Mensen macht heeft op aarde, de zonde te vergeven. Toen zeide hij tot de verlamde, sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis. En hij stond op en ging naar huis. Toen, vers 8, toen de scharen dit zagen, vrezen zij en zij verheerlijken God, die zulke macht aan de mensen gegeven had. Jezus had op aarde de macht om de zonde te vergeven. When Jesus walked on earth, he had the power to forgive sins. So he could, if he said, I forgive you, he would forgive them. Wanneer Jezus tegen iemand zei, je zonden zijn vergeven, dan waren ze vergeven. Die macht had hij. Als Jezus tegen de dief aan het kruis zei, vandaag zult jij met mij in het paradijs zijn, die macht had hij. So when Jesus said to a person, your sins are forgiven, the sins were forgiven. When Jesus would say to the thief on the cross, today you will be with me in paradise, then that day, he would be with Jesus in paradise. That is the power Jesus has. Maar dan komen mensen af. We worden enkel en alleen gerechtvaardigd door geloof en niet door werken. En als wij gedoopt moeten worden, dan zijn wij niet door geloof gerechtvaardigd, maar door iets wat wij hebben moeten doen. Then these people, when you have come this far into the discussion, they will say, the Bible says you're only justified by faith. And if you have to be baptized, then you have to do something. And if you have to do something, then you have earned your salvation. It is not a gift of God anymore. En zij zullen meestal verwijzen naar Efeze hoofdstuk 2, de tekst die we juist hebben gelezen. Als ik me niet vergis, vers 7 en 8. And they usually will refer in saying that to Ephesians chapter 2, verse 7 and 8, the scripture we have just read. Maar kijk eens in Titus. Look at Titus. Titus. Ik moet zelf even kijken. Titus hoofdstuk 3, Titus chapter 3. Vanaf vers 3, from verse 3. Want vroeger waren ook wij verdwaasd, ongehoorzaam, dwalende, verslaafd aan velerlei begeerte en zingenot, levende in boosheid en nijd, hatelijk en elkander hatende. Vers 4. Maar toen de goedertierenheid en de mensenliefde van onze Heiland en God verscheen, vers 5, heeft Hij, God dus, wat heeft God gedaan? Niet om werken der gerechtigheid die wij zouden gedaan hebben, doch naar zijn ontferming ons gered. Oké, even tot hier. Lees gewoon tot gered. Niet om wat wij gedaan hebben, staat hier. Maar God heeft ons gered. Maar hoe heeft God ons gered? Lees nu verder. Door het bad van de wedergeboorte. En door de vernieuwing van de Heilige Geest. Zo heeft God ons gered. Het is niet onze verdienste. Het is niet ons werk wanneer wij ondergedompeld worden in gehoorzaamheid, in geloof. Nadat we beleden hebben dat Jezus de Christus is en dat wij gezegd hebben, ik bekeer mij van al mijn zonden. Dan is dat niet onze verdienste dat wij gered worden. Het is God zijn werk. Het is God die een mens vergeeft. Het is God die een mens vergeeft door het bloed van Jezus, wanneer die wordt gedoopt. Zoals hier staat, Hij heeft ons gered naar zijn, door zijn ontferming, door het bad van de wedergeboorte. Er is een bad van de wedergeboorte. So what we see here is, if we read verse 5, God, He saved us. Not by the works that we allegedly have done, but He saved us. And what does the scripture here say? How He saved us? Well, through the... And what does the English say? Is it the washing of regeneration? Verse 5.
He saved us not because of righteous things we have done, but because of His mercy. He saved us through the washing of rebirth,
okay,
renewal by Holy Spirit.
Okay. God saved us. Through the washing, through the rebirth, through the renewal of the Holy Spirit. Dus het is niet onze verdienste. So it is not our merit when we are saved by and through baptism. Wanneer we gered worden door de doop. Er is een heel mooi voorbeeld in het Oude Testament. There is a very good example in the Old Testament in 2 Koningen hoofdstuk 5 en 2 Kings chapter 5. En dat zullen we als laatste voorbeeld aanhalen. And this we will have as a last example. 2 Koningen hoofdstuk 5. Now we kennen dat verhaal. We most all of us know this story. Het is het verhaal van Naaman. Het is the story of Naaman. En Naaman wilde graag genezen worden van zijn melaatsheid. En God liet hem weten door de profeet. Maak dat je u 7 maal gaat onderdompelen in de Jordaan. Vers 10. God made known to Naaman, who wanted to be cured of his leprosy. He said, go and bathe yourself 7 times in the Jordan. And then you will be cured. Maar Naaman die reageert oorspronkelijk zoals veel protestanten zullen reageren als gezegd, jij moet gedoopt worden om behouden te worden. Ze zullen zeggen, dat kan niet. Dat is onmogelijk dat God dat van mij zou verlangen. Ik wil gered worden zoals de dief van het kruis. Dat was nu eens fijn. Dat was nu eens gemakkelijk. Hij moest maar gewoon vragen, Jezus. En Jezus zei, vandaag zult je met mij in het paradijs zijn. So many people in the evangelical Protestant world, when you say them that you have to be baptized to be saved, they will react in the same way that Naaman did in the beginning. Verse 11, Naaman werd toornig Hij ging heen terwijl hij zeide, zie ik dacht bij mezelf, hij zal zeker naar buiten komen en daar gaan staan en in de naam van de Heere zijn God aanroepen, zijn hand over de plek heen en weer bewegen en zo de melaatsheid wegnemen. Naaman had voor zichzelf voorgenomen, dit is hoe ik gered wil worden. Naaman concluded for himself, this is the way how I want to be cured of my leprosy. God had iets anders gezegd. God said something different. Zijn dienaren, die waren veel slimmer. Die vragen hem iets in vers 13. His servants, the servants of Naaman, they were much cleverer than himself. And in verse 13 we see them asking him a question. En die vraag is, mijn vader, had de profeet u iets moeilijks opgedragen? Zou gij dat dan niet doen? Is dat nu zo moeilijk dat gij u 7 maal moet gaan onderdompelen in de Jordaan? Is dat nu zo moeilijk? Maar Naaman had zich iets anders voorgenomen. Hij wilde God zeggen hoe hij gered wilde worden. En hij luisterde niet wat God zei hoe hij gered moest worden. Of gereinigd moest worden. So Naaman had considered for himself, I'm going to tell God how he is going to cleanse me from my leprosy. And he didn't listen to what God told him what to do. And so his servant said to him, was it maybe difficult what the prophet told you what you should do? En dezelfde vraag moeten wij aan die mensen die zichzelf christen noemen, die een andere evangelie verkondigen dan het evangelie wat Jezus heeft gezegd. Is het misschien te moeilijk wat God u gezegd heeft wat je moet doen om behouden te worden? Absoluut niet. Dat is niet moeilijk. Dat is zelfs heel simpel. So we should ask the same question to the people who claim to be Christians but who believe and have believed a different gospel than the gospel that Jesus delivered up unto us. Is it maybe too difficult what Jesus told you to do, how to be saved? And then the answer is clear. No, it is not. It is your will. It is your thoughts that make it difficult and impossible. And wanneer werd Naaman genezen? When was Naaman cured? Vers 14. Dus daalde hij af, dompelde zich 7 maal onder in de Jordaan naar het woord van de man Gods en zijn lichaam werd weer gezond als het lichaam van een kleine jongen. En weet je wat er gebeurde? En hij was rein. Kunnen wij nu zeggen, Naaman, jij hebt uw genezing verdiend. Jij hebt dat zelf bewerkt. Dat is geen geschenk van God. Jij hebt u 7 maal laten onderdompelen, dus ja, daar kun jij niet door genezen zijn. Want anders heb jij uw genezing bewerkt en niet God. Dat is de redenering die veel mensen gebruiken. Een redenering die zo krom is als dat te groot is. So can we say, well Naaman, now you have dipped yourself 7 times in the Jordan. You have been healed from your sickness. Now you, it is not God anymore, it is you. You have earned your, your cure. You've done it yourself. It is not a gift of God anymore because you have dipped yourself 7 times in the Jordan. Is that the reasoning? Well, it is wrong. It is as wrong as the people who believe that you don't have to be baptized in order to be saved. Handeling hoofdstuk 2 vers 38 als laatste tekst. Acts chapter 2 verse 38. Als laatste tekst. Het Nieuwe Testament is duidelijk. Ga doorheen de brief van Handelingen. Kijk naar alle voorbeelden van mensen die hun leven in handen van God wilden leggen. Die gehoor gaven aan het evangelie. En kijk wat ze allemaal stuk voor stuk deden. Acts chapter 2 verse 38. Oh, well, vers 37, 37 first. Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen en ze zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannen broeders? Wat zegt Petrus? What is Peter's answer to the question, what must we do, men brethren? Well, is it that Peter says, look at the thief on the cross. He is our example. He just asked Jesus, And Jesus says, today you will be with me in paradise. Zei Petrus, of zegt Petrus, kijk naar de dief van het kruis. Hij vroeg aan Jezus, ik wil met u in het koninkrijk zijn, denk aan mij. En Jezus zei, vandaag zult je met mij in het paradijs zijn. Wel, welk antwoord geeft Petrus? What is the answer that Peter gives to them? Verse 38. En Petrus antwoordde hun, bekeer u. En in ieder van u. Wie? Wie er goesting in heeft. Wie het uitkomt. Want ja, het moest maar het zijn dat je op weg naar je sterfbed u niet hebt laten kunnen dopen. En ieder van u laten zich dopen op de naam van Jezus Christus. En wat is het gevolg daarvan? Tot vergeving van uw zonde. Dat is wanneer Jezus bloed u reinigt van uw zonde. Wanneer gij gedoopt wordt. En wat is daar nog een gevolg van? En gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. En die woorden spreekt Petrus, zoals vers 40 zegt, laat u behouden uit het verkeerde geslacht. Tot mensen die nog moesten behouden worden. Dat is het antwoord dat hun gegeven werd. En weet je hoe deze mensen reageerden daarop? Dat was niet moeilijk om te horen. Dat was niet moeilijk om te begrijpen. En weet je, je gaat het je bijna niet kunnen inbeelden. Maar kijk eens wat die doen in vers 41. Look at verse 41. Zij dan die zijn woord aanvaarden, lieten zich dopen. Niet te geloven, hè? Ze lieten zich dopen. En op die dag werden ongeveer 3000 zielen toegevoegd. Toegevoegd vers 47 tot de gemeente van hen die behouden werden. So what we see here is that Peter told them, repent, and every one of you be baptized in the name of Jesus Christ. He does not say, those who want to be baptized. He does not say, oh, those who are lucky enough not to die before they are baptized. Well, oh, it could happen if you're dying and you don't have the chance to be baptized. Oh, God will forgive that person. What does it say here? Repent and be baptized, every one of you, for the remission of sin. That is when Jesus' blood will cleanse you from your sin. And another result is that you will receive the gift of the Holy Spirit. And these words Peter speaks to, as verse 40 says, to the people who needed to be saved from this crooked generation. And you will not believe it. You will not believe what the people actually did in verse 41. It is amazing. It is so amazing that they actually understood what Peter said. Then it must have been not that difficult. But look in verse 41, how the people respond to the difficult preaching of Peter. Verse 41, those who accepted his word were baptized. No way. And at that day, 3,000 souls were added. And what does verse 47 say? Added to the church of those being saved. Ik hoop dat de volgende keer, als je nog zo mensen tegenkomt, dat je genoeg kennis uit het woord hebt vergaard om die mensen te helpen. Want die mensen zijn ervan overtuigd dat zij gered zijn, terwijl ze dat niet zijn. Dat zijn onze broeders en zusters niet. Weet je wat Jezus zei in Matteüs hoofdstuk 12 vers 15? Sorry, ik ga nog één tekst eraan toevoegen. Ik had gezegd dat het mijn laatste was. So, next time when we will meet these people who live in the conviction that they are saved, I hope you will have built up enough scripture knowledge that you are able to help them, that you will be able to reason with them, because these people are not our brothers and sisters. Look at what Jesus says in Matthew chapter 12, verse 50. Matthäus 12, vers 50. Want al wie doet de wil mijn vaders die in de hemelen is, die is mijn broeder en zuster en moeder. Wie is mijn broeder en zuster? Wel, degene die de wil van God doet. En als iemand zegt dat ik zonder doop gered kan worden, dan doet hij niet de wil van God. En is dat mijn broeder en mijn zuster niet. So who is my brother and sister in faith in Christ? Well, people who say that you can be saved without that baptism, they do not do the will of God. So I cannot call them my brother and sister. Heb deze mensen lief en probeer hen te overtuigen en probeer hun argumenten aan de hand van de schrift te laten zien dat het niet klopt. So love these people and try to convince them by using the scripture to show that their reasoning is wrong. And try to show them what is right. Amen.
Amen.